We hebben avonden over het bijzondere boek Hooglied mogen nadenken. We hebben ontdekt, denk ik, dat de bruidegom echt uniek is en dat in de ogen van de bruidegom de bruid ook uniek is en heel mooi is en dat aan haar niets mankeert. Dat zijn constateringen waar je alleen maar van kunt dromen, dat aan de bruid van het lam niets mankeert. Als je naar jezelf kijkt, heb je geen dag waarschijnlijk deze zekerheid. Maar als je dit leest uit het woord van God, dan heb je een stuk houvast van je welste. En die zegen, die zou je eigenlijk vast moeten houden. Er is een cursus in wording, en dat wordt al uitgeprobeerd, over je positie als christen en je praktijk als christen. Ik roep al jaren dat er verschil is tussen wie je bent in Christus en wie je bent voor Christus. In Christus ben je een nieuwe schepping. In Christus is het oude voorbij. In Christus ben je bedoeld om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. In Christus gezet in de hemelse gewesten. In Christus tot het zoonschap voor God zelf bedoeld. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus Jezus. In Christus is zo schitterend. En de Satan zal ons altijd zeggen, ja, maar dat is wel mooi in theorie. Maar ondertussen heb je vandaag toch maar weer een verkeerde gedachte gehad. Om dan maar één stom voorbeeldje te nemen. En er kunnen er nog een hele rij bij komen. Ik wil proberen om vanavond daar een aantal dingen van te zeggen. Omdat ik denk dat een gelovige iemand is die echt in de volle zegen van de Here kan staan. Zoals het boek Jozua dat een beetje schetst in het Oude Testament. Het is een land vol zegen, het is helemaal vol. En overal waar jij je voet op zet, dat is van jou. Maar je moet wel binnenstappen en je moet het wel doen. En dat dat met strijd gepaard gaat, dat is volstrekt helder. Vroeger in de dagen van Jozua en nu door de brief van de Efeziërs is dat net zo. Onze zegeningen in de hemelse gewesten gaan gepaard met strijd in de hemelse gewesten. Die dingen zijn elkaar geklonken. Israël heeft in de woestijn wat strijd gehad, maar nooit zoveel strijd gehad als in het beloofde land. Daar moesten ze 31 koningen verslaan. De zegeningen van de Here die zijn gegarandeerd. De vraag is alleen in hoeverre wij daarin staan en onze wapenrusting aandoen, Gods wapenrusting aandoen, om in die strijd ook echt overwinnaar te zijn. Terugkomend op ons onderwerp, we hebben gesteld dat de gemeente gezien wordt als een vrouw. Er zijn hele volkstammen die dol en dol gelukkig zouden zijn als ze zouden durven zeggen, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Want ja, dat mag niet, want dat kan niet, want je bent een zondaar tot de dag van je dood en je weet maar nooit wat er gebeurt en je kunt nog van alles meemaken. En, nou, en als je dan zegt dat je een kind van God bent, dan ben je hoogmoedig. Dat is gewoon te veel van het goede. En er zijn duizenden in Nederland die zo denken. En nu heb ik het niet over mensen die het een niemandalletje vinden en die het geloof bijna vaarwel zeggen en bijna niks meer hebben. Alles al uitgekleed en uitgehold. Het gaat om mensen die heel serieus met het woord van God omgaan en heel serieus over deze dingen nadenken. Maar die hebben geen blijdschap. Nooit. Want je blijft toch een zondaar tot de dag van je dood. En ze menen daarbij een mooie tekst te vinden, wat ik wel wil. Romeinen 7, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Ik, ellendig mens. Nou, de hoogste status van de mens is dan dat je in je ellende tot jezelf komt. In de hopen des eeuwigen levens staat dan ook in de advertentie als ze sterven. Ze weten het niet. Het is niet duidelijk. Je moet maar afwachten. Is dat de taal van de schrift? Mijn antwoord is ondubbelzinnig nee. De gelovige die hier is en weet, ik ben met mijn schuld en met mijn zonde tot God gegaan. Die schuld en mijn zonde heb ik erkend voor God, heb ik beleden voor God. Zo iemand mocht gaan geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Die aan het kruis zijn leven gaf voor schuldigen en voor verloren mensen. en die aan schuldige en verloren mensen eeuwig leven wilde geven. En dat heeft hij gedaan. Voor wie? Voor wie gelooft. En dan moet je dus eens en voor altijd durven zeggen, ja Heer Jezus, ik geloof. Bijna het refrein van dat paaslied, ja ik geloof dat Jezus voor mij stierf. En dat hij in dat smadelijk hout een eeuwig heil voor mij verwierf. Ja, ik geloof. En ik hoop dat je dat allemaal hebt meegekregen. Maar vanaf het moment dat je dat ziet, ga je ook zien, en dat is de Heilige Geest die op dat moment in je hart komt en deze dingen ook wil verduidelijken. Vanaf dat moment ga je ook zien dat je niet alleen verlost bent van je schuld. Laat me zeggen dat je weer kiet staat met God. Dat je gewoon verder kunt zonder schuld, alsof er een dreigende, zo'n faillissement van enorme omvang om je nek hing. Nou, dat faillissement is weggenomen. Nou, dan ben je weer vrij, man. Dat is weg. Die druk is weg. Die enorme clash, die komt niet. Nou, dan sta je dan weer. Is dat zo? Moet je dat zo zeggen ongeveer? Dat die schuld die er was, die jou echt drukte, dat het nu ineens weg is, dat je vrij bent? Nee. De Bijbel zegt, moest luisteren, het is niet alleen zo dat je van je schuld verlost bent. Dat moest ook opgelost. Maar de Bijbel zegt dat jij en ik al uitgekozen waren voor er überhaupt schuld bestond, voor er zonde was, voor Adam en Eva foute dingen deden, dat jij al uitgekozen bent om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn voor die tijd. Dat ze gezondigd hebben, dat is helder. Dat zonder probleem moest worden opgelost, dat is gebeurd. Godzijdank. Voor wie is dat gebeurd? Voor wie gelooft. Maar God had een plan met je om je te vertellen dat je aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig zult zijn. En dat je tot bruid van het Lam geroepen bent. Je bent buitengewoon gezegend. Bijzonder gezegend. Heel erg bevoorrecht. En dat bijzondere zegenpakket is je aangeboden. Daar heb ik het over willen hebben. En daarom kan de bruidegom zeggen, je bent prachtig, je bent mooi, zonder gebrek, zonder enig rimpeltje. Nou ja, niet over cosmetische dingen praten, maar voor Gods aangezicht schitterend. Er is helemaal niets van verval. Er is niets aan verkeerd gedrag of verkeerde houding. De bruid. Jij en ik zijn door het geloof in de Heer Jezus bij de gemeente gaan behoren. En niet een plaatselijke boekhouding, daar heb ik het niet over. Ik heb het over de gemeente, het lichaam van Christus, of de bruid van het Lam, of het huis van God, of de kudde van de goede herder, of het rijk, het koninkrijk van onze Heere en Koning. Daar hoor je bij. Nou, ik vind dat je eigenlijk een stukje tekst vlak in de, als je gewend bent om morgens in de spiegel te kijken als eerste, nou, hang dan dat stukje tekst daar, plak het erop. Ik ben een kind van God en ik hoor bij het lichaam van Christus. Ik hoor thuis in het huis van God en ik maak deel uit van de bruid van het Lam en ik hoor bij de kudde van de Heer Jezus en ik mag voor Hem, mijn Koning, nu gaan. Acte, iedere dag. Halleluja. Dank u wel, Heer Jezus. Niet uit mezelf, het is uw geschenk. U hebt het gedaan. Dit moet je eigenlijk tot je status maken. Nou, dat klinkt er een beetje als bij die bepaalde geloofsgemeenschappen in India had je een mantra. Dat moet je dan opzeggen, elke dag, een aantal keren, weet je wel. Ik weet het wel, zo kun je het uitleggen. En dus kun je zeggen, nou, ik negeer dat. Nou, doe dat maar. Maar je bent ook een stuk blijdschap kwijt. Stel dat je dit wel doet, niet om deze vorm als de vorm te zien, als de enige uitdrukking te zien, maar om er opnieuw met de neus op gedrukt te worden door het geloof in de Heer Jezus. Ben ik een kind van God en heb ik leven uit God en ben ik buitengewoon gezegend. Vanaf dat moment stap je de zegen binnen. En de praktijk van ons leven is vanuit die zegen te bekijken. En innerlijk zou de Heilige Geest niks anders willen dan groeien in die zegen, staan in die enorme rijkdommen van waaruit je dan ook mag vertrekken voor de dagelijkse gang van zaken. Nu, bruid. We vonden in het boek Hooglied prachtige dingen over de bruid. Ook inderdaad hoe ze gegroeid is, zoals ze pas aangegeven, en hoe ze verder kwam en uiteindelijk inderdaad volgroeid zich overgaf. Nu is het thema de bruid een beetje moeilijker dan ik misschien heb voorgesteld. Ik heb het wel een paar keer gezegd. Er zijn in elk geval een paar dingen die je onderscheidt, die je als onderscheid moeten dienen. En dat is dat Israël, met name Jeruzalem uit Israël, ook gezien wordt als een bruid. Als u dat wilt, Psalm 45. Als u dat wilt, Ezechiël 16. Als u dat wilt, dan kijkt u naar Hosea, waar de bruid het af laat weten, verkeerde dingen doet, verkeerde minnaars achterna gaat. En de Heer moet zeggen, klopt niet. Als u dat wilt bekijken, komt u bij Jesaja 3, waar de Heer het heeft over, ik heb jullie een scheidbrief geschreven, zo van, ik kan hier niets meer mee. Sorry, Jeremia 2 en 3. Ik heb jullie een scheidbrief gegeven. Ik kan niets meer met jullie. Het zijn duidelijke beelden uit het Oude Testament die zeggen dat Israël gezien wordt als een bruid, als een vrouw. Vrouw van God, bruid. Bruidstijd. Zo is de taal. En toch is dat niet de bruid van het Lam. In het Nieuwe Testament, als Israël met een scheidbrief is weggestuurd, nu zeg ik het even heel, ja, een beetje te compact misschien, maar dat, ik hoop dat het dan landt. Als Israël met een scheidbrief is weggestuurd, heeft de Heere zich een bruid verworven. Dat had hij al gedaan voor Israël bruid werd. Echt waar. Dit moet u een keer gaan aannemen, dit moet u een keer gaan geloven. Want voor de grondlegging van de wereld, voor Israël werd, heeft God zich al echt ervan vergewist. Mijn zoon zal niet alleen zijn. Het is niet goed dat hij alleen is. Dit hoort u terug in Genesis. Het is niet goed van Adam dat Adam alleen is. Ik zal een vrouw geven die bij hem past. En dan wordt uit de rib van Adam, letterlijk zelfs zijde, het is hetzelfde woord, zijde. Uit de zijde van Adam wordt een vrouw gebouwd. Adam in een diepe slaap en ineens één met hem. Zelfs van hem uitgenomen. Uit hem genomen. Been van mijn been, vlees van mijn vlees. Eén. Daarom. Dat hele beeld van Adam en Eva is een beeld van Christus in de gemeente. Dat lag er al. Dat was er. Dat had God zich al voor de tijden voorgenomen. En toen kwam Israël als getuigenis van hem op aarde. En toen heeft de Heer ook gezegd, maar ik heb ook een bepaalde liefdesrelatie met jullie. Ik hou van jullie. En ik wil ook dat jullie van mij houden. En dat je voor mij alleen kiest. En als ze andere goden namen, dan zegt de Heer, dat is hoererij. Dat is overspel. U bent overspelig andere goden nagelopen. U hebt het niet goed gedaan. Dat is foute boel. Maar de gemeente, haar unieke positie was al vastgelegd. Maar dat unieke van de gemeente is pas in het Nieuwe Testament door Paulus onthuld. Dat is een verborgenheid, dat is een geheimenis, dat is al de eeuwen door verborgen gebleven. Dat is nu pas aan het licht gekomen. En dat is de typische bediening van de apostel Paulus geweest. Die zegt dan ook, ik heb jullie gemeente als een reine maagd aan één man verloofd, 2 Korinthe 11. En hij zegt, dat hele gebeuren van man en vrouw, dat heeft te maken met Christus in de gemeente. Deze verborgenheid is groot. Het is een geheimenis, maar het heeft te maken met Christus in de gemeente. Het bruid zijn van de Heer Jezus, van het Lam, is dus niet een soort toevalstreffer op een bepaalde dag. Dit is voorgekend, voorbedoeld, echt bedacht in de raadsbesluiten van God, vastgelegd. En die bijzondere raadsbesluiten heeft de apostel Paulus aan het licht mogen brengen. Dat noemt hij zijn evangelie. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Dit is het evangelie, die blijde boodschap waar het gaat over die zoon die een vrouw heeft. Het is niet goed dat hij alleen is. Ik zal een vrouw geven die bij hem past. Dat is de draad. De draad die u tegenkomt. En natuurlijk is er een bijzondere liefdesband tussen Israël en de Heer Jezus. en tussen Israël en God zelf. Maar de bruid van het lam is een unieke, voorgekende relatie voor Israël überhaupt bestond, voor er überhaupt iets van Israël zichtbaar was, is die bijzondere band van de Heer Jezus met zijn gemeente, met zijn vrouw, al zichtbaar geworden. Nu wil ik u vanavond uit die vele teksten, ik had uit Genesis 24 iets kunnen lezen van Rebecca en Isaac, weet je wel, hoe komt Isaac aan een vrouw, nou ja. Ik had over Genesis 1 iets kunnen zeggen en 2 en 3 natuurlijk. En over Psalm 45, waaruit al even iets is geciteerd. Ik had Ezekiel 16 kunnen nemen. Ik had Hosea kunnen nemen. Ik had ook het Nieuwe Testament van alles kunnen bedenken. Met name Openbaring 19, waar het gaat om de bruiloft van het lam. Maar ik wil u lezen iets uit Spreuken. En dat is Spreuken 31. Spreuken 31. De eerste keer dat ik iets hoorde over Spreuken 31 was met een beetje een grijns op het gezicht van een broeder die even vertelde hoe zijn vrouw eigenlijk zou moeten zijn in zijn huis. Nou, er waren zelfs allerlei wilde verhalen die zeiden dat hij een kopietje had gemaakt van Spreuken 31 en achter elk kastje van het keukengebeuren een kopietje van Spreuken 31 had geplakt. Dus zodra die vrouw de deurtjes, welk deurtje dan ook, open zou doen, dan zou ze zien hoe ze eigenlijk zou moeten zijn. En dat is heel vaak gezegd. En ik dacht, dat zal dan wel waar moeten zijn. En nu denk ik, waarom is mij vroeger nooit verteld wat de bedoeling is geweest van Spreuken 31? Want als één ding niet kan, dan is het dat wat ik net schetste. Het is niet waar dat hier een soort lijstje staat van zo moet mijn vrouw eruit zien. Zo, nou, als ze dan toch wat wil, als ze dan toch een goede christelijke, deugdelijke vrouw wil zijn, nou, dan moet ze... Nou, dan moeten we Spreuken 31 vers 10 en verder maar gaan lezen. Het lijkt er niet op. Ik wil nog iets zeggen. We zijn bezig geweest met het boek Hooglied. En ik heb toen we daarmee begonnen gezegd dat Salomo 3 boeken heeft geschreven. Of samengesteld. Het boek Prediker. Het boek van de spreuken, dat heeft hij verzameld, samengesteld, voor een groot deel zelf geschreven, maar dit zijn misschien spreuken van iemand anders. En het boek Hooglied. In Prediker 7 staat een buitengewone uitdrukking. Een man onder duizend heb ik gevonden, zegt Salomo. Maar een vrouw die bij hem past, die heb ik niet gevonden. In Spreuken zegt hij, ik zal je toch een profielschets geven van die vrouw. Spreuken 31. En in Hooglied zegt hij, en jij bent die vrouw. Dat is de samenhang tussen 3 boeken van Salomo. Salomo, die de wijsheid is bijna, een soort verpersoonlijking van de wijsheid. Nu, de grote wijsheid is onze Heer Jezus en niemand anders. En hij is die man 1 uit 1000. In het boek Job, hele bijzondere tekst in Job 33, daar gaat een man op weg naar de groeven en dat gaat niet goed met hem. Tenzij, zegt Job 33, hij een soort metgezel heeft, een man uit 1000 die als bemiddelaar optreedt. Maar als je die hebt, dan gaat het goed met je. Dan loopt het niet verkeerd af. En iets verderop in hetzelfde hoofdstuk, dan zegt Jahwe zelf, de Heer zelf, en hij zal niet sterven, want ik heb de losprijs verkregen. Dus de Heer heeft de losprijs ontvangen. Dit zijn termen die je niet voor mogelijk houdt in het Oude Testament. En zeker niet in het boek Job. Maar dat zijn zulke prachtige uitdrukkingen. Een man uit duizend. Die metgezel. Die middelaar is. Die de losprijs betaalt. Die alles, maar dan ook alles in orde heeft gemaakt. Om mensen niet verloren te laten gaan. Maar om ze eeuwig leven te geven. Een man uit duizend. Maar een vrouw die bij hem past. Zegt prediker. Nee, die heb ik niet. En nog een keer. Hooglied schetst hoe ze eruit is. En wie ze is. Maar Spreuken 31 geeft eigenlijk aan hoe die vrouw dan zou moeten zijn. Heb ik het dan over de huisvrouw? Heb ik het dan over het aardappels koken of het zorgen voor maaltijden, voor was, voor schoon, voor... Weet ik, nee, daar heb ik het niet over. Ik zou zo graag willen dat u uzelf eens heel persoonlijk aankijkt en zegt, ben ik dan die vrouw? Heb ik dan deze gevoelens in mijn hart voor mijn bruidegom? Hoe zit het met mijn liefde voor hem? Sta ik in vuur en in vlam voor hem? Wat is er nog over van de eerste liefde? Ik zeg dit met Openbaring 3. Waar de eerste liefde is geweken en de kandelaar van zijn plaats wordt genomen. En hoe is het met de gemeente? Nou, dan kun je bij gemeente denken aan de plaatselijke uitdrukking van die gemeente. En je kunt bij gemeente ook denken aan het geheel, alles samen. Ik denk dat je alle opties open moet houden. Maar je moet ook eens gaan denken aan jezelf. Vers 10 van Spreuken 31. Ik ga het eerst lezen. Het heeft de vorm van een heel bijzondere, hoe moet ik zeggen, schrijftrant. Namelijk alle letters van het alfabet, het Hebreeuwse alfabet, worden gebruikt. Er is één weggevallen in Spreuken in mijn Bijbel, maar die heb ik er zelf bij geschreven. Niet om wat bij te voegen, want dat bedoel ik niet. Maar 22 coupletten, 22 versen. U weet ook, Psalm 119 bestaat uit 22 coupletten. Ja, we hebben daar 88 berijmde coupletten van gemaakt. Van elk vers hebben ze dan 4 berijmde versen gemaakt. Maar oorspronkelijk waren dat 22 coupletten. Het Hebreeuwse alfabet kent geen klinkers, heeft dus 22 medeklinkers. Deze bijzondere omschrijving is eigenlijk de vrouw van A tot Z, zo ongeveer. Van het begin tot het einde, helemaal. 10. Wie zal een deugdelijke vrouw vinden? Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Haar waarde gaat die van robijnen ver te boven. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Ze doet hem goed en geen kwaad. Al de dagen van haar leven. Ze zoekt wol en vlas en werkt volgens de wens van haar handen. Ze is als schepen van een koopman, ze laat haar voedsel van verre komen. Ze staat op als het nog nacht is en geeft haar huisgezin voedsel. Haar dienstmeisjes het hun toegewezen deel. Ze zet haar zinnen op een akker en verwerft die. En van de vrucht van haar handen plant ze een wijngaard. Ze omgordt haar heupen met kracht, ze maakt haar armen sterk. Ze merkt dat het met haar zaken goed gaat. Of ze proeft dat het met haar zaken goed gaat. Haar lamp dooft 's nachts niet. Ze steekt haar handen uit naar het spinnenwiel. Haar handen houden een weefspoel vast. Ze opent haar hand voor de ellendigen. Ze spreidt haar handen uit naar de armen. Ze is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw. Want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed. Ze maakt voor zichzelf dekens van fijn linnen en rood-purper is haar kleding. Haar echtgenoot is bekend in de poorten als hij daar zit met de oudsten van het land. Ze maakt onderkleding en verkoopt die, levert de kooplieden gordels. Kracht en glorie zijn haar kleding. Ze lacht de komende dag toe. Daar heb ik in mijn eigen Bijbel een streepje onder gezet. Als ik nu denk aan het feit dat ik de bruid mag zijn of bij de bruid mag horen, ze lacht de komende dag toe. De bruid in de geest zeggen, kom Heer Jezus. Prachtige uitdrukking hier, schitterend. Ze lacht de komende dag toe. En ze doet haar mond open met wijsheid, zegt vers 26, en onderricht uit genegenheid. En onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Ze houdt de gangen van haar huis in het oog. Brood van de luiheid eet ze niet. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig. Ook haar echtgenoot roemt haar. Vele dochters hebben krachtige daden verricht, maar jij overtreft ze allemaal. Bevalligheid is bedriegelijk en schoonheid is vergankelijk, maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht van haar handen en laat haar werken, haar prijzen in de poorten. Nu, één ding. Nooit meer platvloers praten over zo moet mijn vrouw er nu uitzien. Dat moet ze dan maar doen, alsjeblieft. Hier heb je dus Gods lijstje, Gods boodschappenlijstje en je mag inhoud geven. Ik denk nooit dat dit de bedoeling is geweest, nooit. Ik herinner dat ik met een hele oude broeder een keer in een pastorale setting kwam, ik was nog heel jong. En meneer en mevrouw hadden ruzie en meneer zei tegen mevrouw van ja, maar jij doet niet wat de schrift van jou vraagt, weet je wel. En dan noemden ze een aantal dingen wat hij dan zou moeten doen, haar liefhebben, haar voeden, haar koesteren. En hij zei tegen haar, en jij doet niet wat... En die oude broeder die zei, toen ik eventjes helemaal met stomheid geslagen was, die zei, ik heb een goede oplossing voor jullie. Jullie moeten van teksten ruilen. Want hij wist precies hoe zij moest zijn. En zij wist precies hoe hij moest zijn. En die enorme ontlading heeft daar gewerkt, heeft daar echt geholpen. En ik hoop ook van harte dat we dit loslaten, dit element gewoon loslaten. En nu kijken naar de omschrijving van de bruid van onze Heer Jezus. Dat wilt u toch? U wilt dat de Heer Jezus het centrum wordt van uw denken, van uw leven, en dat u in de praktijk van elke dag ook waar maakt wat we in het boek Hooglied vonden. Namelijk bruid zijn. Haar waarde gaat de waarde van robijnen ver te boven. Het is helemaal niet moeilijk om dan in Matthäus uit te komen en dan een gelijkenis te horen dat er één parel van grote waarde gevonden was. En dat hij alles verkocht om die ene parel te bezitten. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus. Hij heeft de waarde van de gemeente als bruid gezien. Zij bracht u, zegt een lied, uit het huis van de Vader. Zij bracht u, Heer Jezus, hier op aarde. Ze bracht u uiteindelijk aan het kruis. Haar waarde gaat koralen ver te boven. Dus wat aan waarde al in een koraal of in een bijzondere parel kan zitten, is eigenlijk niets vergeleken bij wat hier staat. Haar waarde. Maar op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. En bezit zal hem niet ontbreken. Dat betekent dat een vrouw zoals hier omschreven is, een soort... ja, hoe moet ik dat zeggen, procuratiehouder is voor de bruidegom of van de bruidegom. Die zijn zaken behartigt, die zijn belangen voor opzet. Als ons gevraagd wordt met een talent te woekeren, te werken, weet je wel, niet in de grond stoppen, maar er echt iets mee te doen. Als iemand werkelijk een bepaalde positie heeft in het bedrijfsleven of waar dan ook, ja, dan is daar een basis van vertrouwen. Als dat er niet is, dan krijg je nooit zo'n positie. En dan lukt het ook niet. Maar de Heer Jezus kijkt nu even naar jou en naar mij. En hij zegt, kijkt je recht in je ogen en zegt, ik vertrouw je. Want ik weet dat je mijn belangen voor opzet. Niet mijn belangen. Maar hij zegt... mijn belangen, dat betekent dus dat het zijn belangen zijn. Die staan voorop. En dat geweldige om de Heer Jezus hier op aarde echt uit te dragen, om voor hem te gaan en er vooral op gefocust te zijn dat het zijn belang is. Niet onze zegen, maar zijn belang. Nou, vul me wat in. Ik heb vandaag een aantal keren gesprekken gehad. En ik heb het gehad en gezien over moeilijke dingen in de gemeente. Ik was nog maar nauwelijks wakker vanmorgen. Het was nog voor 9, geloof ik. Toen begon het al. Dat ging niet goed en dat ging niet goed. En als je dan de vraag stelt, was dat het belang van de Heer dan? Nee, natuurlijk niet. Hij wordt door het slijk gehaald als mensen dit horen. En meestal horen ze dat toch. Zeker in wat kleinere dorpen, geloofsgemeenschappen, die misschien wat dichter bij de mensen staan. In een grote stad kun je misschien nog een beetje verstoppertje spelen. Maar in een klein dorp kan dat helemaal niet. Als de bonje in de kerk is omdat je nieuwe stoelen wilt hebben van een andere kleur. Ik noem maar een stom voorbeeld. Dan is dat ook bij de buren bekend. Op haar vertrouwt het hart van haar echtgenoot. Heer Jezus, ik wil zo graag dat u mij vertrouwt. Want ik wil het u aan bezit niet laten ontbreken. Het gaat om u. Het gaat om wat u krijgt. Om wat u mag hebben. Wat u eigenlijk ook toekomt. Ze doet hem goed en geen kwaad. Dat is in dat verlengde daarvan. Dat betekent dat alles wat je doet voor hem bedoeld is. Dat het echt om hem gaat. Gelovigen vandaag die willen nog wel iets in het geloof doen. Maar dan moeten ze zelf daar beter van worden. Dan moet dat rendement opleveren. Dan moet, je wilt wel een euro in de collecte doen. Maar dan moet er dan voor jou 10 euro weer uitkomen. Of zoiets. Hè? Een beetje stom natuurlijk. Maar ik wil een zegen. Ik wil een cake. Ik wil zegen. Men noemt dat vandaag met een heel moeilijk woord prosperity teaching. Dat betekent dus dat het jouw welzijn gaat bevorderen. Dat het jouw eigen ik gaat opvijzelen. En dat jij zelf er beter van wordt. Dat jij of dat probleem niet meer hebt. Of dat die kwaal niet meer hebt. Of misschien wel die malaise in je bedrijf niet meer hebt. Of die troep in je familie niet meer hebt. Je wil er zelf beter van worden. Dat het een soort welvaartsevangelie wordt. Dat is in vandaag. Je kunt wel zeggen, dat is typisch Amerikaans. Dat klopt wel een beetje, komt het wel vandaan. Maar ondertussen is het ook Europa gaan veroveren. We zitten er middenin. Het gaat helemaal niet meer om de Heer Jezus. Het gaat om mij. Ik wil een kick. Niet meer wat voor hem winst zou zijn, staat voorop. Maar wat voor mij, wat voor ons winst zou zijn. Dat is echt een wezenlijk verschil. Nou, je vindt hier een vrouw die hem goed doet en geen kwaad al de dagen van haar leven. Ze zoekt wol en vlas, zegt vers 13, en werkt volgens de wens van haar handen. Ze is bezig. Ze is op zoek. Nou, ze is aan het spinnen, ze is aan het fabriceren, ze is aan het verkopen, ze gaat de koopman gordels leveren. Ze doet van alles. Ze heeft een arsenaal aan mogelijkheden. Ze is bezig. Nou, de een zal misschien met wol en de ander zal misschien met vlas, dus wat linnen zou moeten worden, bezig zijn. En de ander is met gordels bezig en weer een ander is met dekens bezig. Dat kan heel divers zijn. Maar zouden we nu durven zeggen, Heer Jezus, als u zegt tegen al die mensen die een pond krijgen in het Nieuwe Testament, drijft handel totdat ik kom. Dan is de koopman hier die zegt, dat begrijp ik, dat is taal die ik ken. Ik moet ook handel drijven, ik moet ook wat doen voor de kost. Maar wij hebben iets in beheer gekregen en hij vertrouwt jou iets toe. Hij vertrouwt jou iets toe, geeft capaciteiten in jou, geeft mogelijkheden in jou. En zegt, daar mag je wat mee doen. En dat mag winst opleveren. Winst voor je, winst voor hem. Dat is al moeilijk, want we gaan eindeloos de discussie hebben. Welke gaven zou ik dan hebben? Weet je wat, dat is een afleidingsmanoeuvre. Nu is helemaal niet, wat zou de winst bij mij zijn voor hem? Maar welke gaven zou ik dan hebben? Daar ga je nog 3 maanden over discussiëren. Heb ik nu wel of niet de gaven om te luisteren? Dat zijn mensen die luisteren altijd en die worden er steeds beter in. Die ontwikkelen die gaven buitengewoon. Nee, ik bedoel het een beetje sarcastisch om te zeggen dat je over dit soort discussies eindeloze gesprekken kunt hebben. Terwijl het vrij zinloos is. De vraag is ook niet, welke gaven zou ik hebben? Maar heeft de Heer iets aan mij? Kan ik met wat ik nu heb en wat ik ben iets voor hem betekenen? Als ik in de winkel kom en de mensen zeggen daar, zegt u het maar, weet je wat, Meestal zijn dat de kleinste die daar in de winkel rondstappen. Dus dan zeg je tegen zo'n meisje van 17 jaar, oh, dus ik mag wat zeggen? Dan heb ik een beetje de kriebels. Maar als ik in de winkel kom en iemand zegt tegen mij, wat zou ik voor u kunnen betekenen vanmorgen? Ja, dat is een beetje hogeschool. Dat is natuurlijk, in het platteland, in het oosten van ons land zeggen we dat niet. Nou, ik weet het niet. Maar waarom niet? Wat zou ik voor u kunnen betekenen? Dat komt heel anders over. Maar stel nu eens dat u morgenochtend tegen de Heer zegt, Heer, wat mag ik voor u betekenen vandaag? Niet zegt u het maar. Maar wat zou ik voor u kunnen betekenen? De Heer wil zo graag dat jij alle kwaliteiten die hij er nota bene zelf ingelegd heeft. Het zijn allemaal gaven van hem. Hij heeft het gedaan. Je hebt jezelf niet gemaakt. En als je iets kunt, zegt Paulus, wat hebt u dan wat u niet ontvangen hebt? Waarom beroem je je dan alsof je het niet ontvangen zou hebben? Met andere woorden, je hebt alles gekregen. Je hebt alles gekregen. Er is niks van jezelf bij. Helemaal nul. Hier. Ze staat op als het nog nacht is. Ze is als de schepen van de koopman. Ze haalt van verre haar voedsel. Nou, dat vinden we wat moeilijker, want we willen graag dicht bij huis boodschappen doen. De super in de buurt, het winkeltje om de hoek. De buurt super, nou ja, vul maar een hedendaagse term in. Maar misschien ligt het wel iets verder weg. Ik weet niet of je ooit gedacht hebt aan deze tekst toen je ging studeren. Het is alsof er een schip van een koopman wat verder weg gaat. Misschien wel buiten zijn huis gaat. Misschien wel naar een andere stad gaat. Misschien wel iets aan het verzamelen is. Schepen van de koopman. Maar misschien denk je, ja, maar Ik heb niet zo'n studiebol, maar een goed boek. Aha. Misschien haal je die ergens vandaan. En dan kun je het boek misschien wel kopen op de boekentafel hier vanavond. Maar ondertussen komt het ergens vandaan. Ik wil zo graag duidelijk maken, er zijn zoveel mogelijkheden om met jouw scheepje je spijs, je voedsel te halen. Doe het maar. En ze staat op als het nog nacht is en geeft haar huisgezin voedsel, vers 13. In de nacht van deze wereld, en dat is helder, denk ik, het is duister, het is enorm donker om ons heen, onvoorstelbaar, en het neemt met de dag toe. In de nacht van deze wereld hebben wij een bijzondere opdracht. Ze staat op als het nog nacht is. Dit is niet een kwestie van mijn vrouw is altijd het eerste uit bed. Onzin. Mag wel om mij. Maar daar heeft het gewoon niks mee te maken. Als het nacht in deze wereld is, zijn wij klaar wakker. En we gaan opstaan. We zijn wakker. Ontwaakt gij die slaapt. En sta op uit de dood. Christus zal over u lichten. Dit is heel typisch. Ze staat op als het nog nacht is en geeft haar huisgezin voedsel. En nu voel je aan dat de gemeente, dit is nu het collectief, want hier zitten kennelijk meer in dit huis. Haar huisgezin en ook mensen die daar dienen, die daar bezig zijn, die krijgen eten, die krijgen voedsel. Jij en ik mogen ervoor zorgen dat de gelovigen om ons heen voedsel krijgen. Vertel ze maar iets. Ik heb net een meneer gezien die een jaar terug bij de doop van zijn vrouw nog een beetje afwijzend stond en eigenlijk niks had. Het eigenlijk wat stom vond van zijn vrouw dat zij zich liet dopen. En nu een jaar later heb ik hem gezien. Hij is zelf gedoopt. En als ik één ding zeg van hem, dan is het, het was alsof het een vogel was met de bek constant open. Ik bedoel niet om te praten, maar om te schreeuwen naar voedsel. Enorm. Enorm. Zelden zag ik het zo scherp. Dat het verlangen naar voedsel er is. Dat verlangen naar voedsel mag je dan ook gaan zien in je eigen omgeving. En daar mag je wat aan doen. En je mag ook een akker verwerven. Je mag die verwerven en de vrucht daarvan mag je dus zelfs gebruiken om weer verder te gaan, om een wijngaard te planten. Met andere woorden, dat kleine stukje wat je verworven hebt, dat is weer geïnvesteerd in voor een volgende fase. Nog meer vreugde, blijdschap. Al die beeldjes, je leest het nu maar, nu heb je de sleutel te pakken en nu volgt het een bijna op het andere. Dan gaan we door. Het is bijna niet meer te stoppen. Ze omgort haar heupen met kracht en ze maakt haar armen sterk. Een gelovige die zo bezig is voor de Heer Jezus, zal kracht, zal genade uitstralen. Dat is zo. Het is niet meer een slap gedoe, een in slaap gesust spul. Het is ontwaken, het is op tijd opstaan, het is echt de hand op de ploeg, het is echt wat doen. Met dat wat de Heer gegeven heeft aan de slag gaan. Vertrouwen, ons geschonken, wordt weer geïnvesteerd en dat gaat weer verder. Dit is echt een soort doorgaande zegen. Ze omgort haar heupen met kracht, ze maakt haar armen sterk. Ze merkt dat het met haar zaken goed gaat, haar lamp dooft 's nachts niet. In de donkerte blijft het licht schijnen. Ze gaat naar het spinnenwiel kijken en haar handen houden het weefspoor vast. 19 en 20, ze opent haar hand voor de ellendigen. Dat betekent dat er ook sociale nood om ons heen gelenigd wordt. Ze spreidt haar armen uit voor de armen. Ze is niet bevreesd voor haar huisgezin vanwege de sneeuw, want heel haar huisgezin is in scharlaken gekleed. Met andere woorden, de moeilijke momenten van sneeuw, van winter, van misschien niet zomerachtig. U weet in het boek Hooglied, de winter is voorbij, de zomer is aangebroken, het gekir van de tortel wordt gehoord, de bloemen vertonen zich op het veld. Maar zij is niet bang voor die winterperiode, zij is niet bang voor een soort kilte, wat wij dan, zal maar zeggen, een soort kilte noemen. Zij heeft daar gewoon mee gerekend. Zij heeft daar ook een soort toerusting voor bedacht. Ze heeft haar kinderen, haar huisgezin, helemaal in wol en in prachtige kleding gestoken. Dat is hier het beeld. Ze is niet bevreesd. En ze maakt voor zichzelf dekens, 22, van fijn linnen en rood purper is haar kleding en haar echtgenoot is bekend in de poorten. Als hij daar zit. Als ze het van mij zouden zeggen, je bent heel erg druk met het een en het ander, maar je hebt het toch over die Heer van je. Ja. Het is vrijwel 35 jaar terug dat de Heer me riep om fulltime voor hem te gaan. En op dat moment werd me een baan aangeboden, hier vlakbij. En ik heb tegen de man die dat deed gezegd, je bent een dag te laat. Ik heb net gisteren een andere baan aangenomen. En hij keek me aan en hij zei, dat heeft met je geloof te maken. Toen dacht ik, ja. Ik heb gewoon gezegd, ja, dat heeft met mijn geloof te maken. Zal ik het gewoon zeggen? Die man van mij, sorry hoor, ik was een klein stukje bruider, die was bekend. Het is overgekomen. Alles wat je doet mag echt verbonden zijn met hem. Hij mag bekend worden in de poorten. Dat betekent, of je nu op het land werkt, of handel drijft, of technische dingen doet, of administratieve dingen doet. Ja, maar zal ik nog een voorbeeldje noemen. Ik kwam bij een bedrijf te werken, dat is een aantal jaren eerder. En toen, u kunt het geloven of niet, maar zo ging het echt. Ik werd rondgeleid in het bedrijf. En toen kwam ik in de inpakafdeling, waar alles klaargemaakt werd voor verzending. En toen stond er een klein broedertje, ik heb hem later heel goed gekend. En die stond er in te pakken, de hele dag door. En toen zei mijn ongelovige baas tegen mij, als ik een pakje heb voor Voorhoeven in Den Haag en hij pakt het in, dan komt het beter over dan dat hij het doet. Voorhoeven was een bedrijf met mooie namen en mooie boeken en vergaderingsachtige dingen. Het gaat niet om die vergadering, maar het gaat erom dat die man kennelijk zijn werk zodanig heeft gedaan dat zelfs die ongelovige baas wist, hij doet het voor de Heer. Ik vond het prachtig. Het gaat over hem. Het gaat echt over de Heer Jezus. Het moet over hem gaan. Hij moet bekend zijn in de poorten. In de straat waarin ik woon. Of in de club waarin ik ben. Het gaat niet om wel of niet voetballen. Dat is allemaal mooi. Er is best een discussie over mogelijk misschien. Maar het gaat over dat hij daar bekend is. Ik herinner me nog een Duitse evangelist die zei dat hij er getuige van was. Hij was daar zelf in betrokken geraakt. Dat een voetballer uit de hoogste regionen in Duitsland tot bekering kwam. En toen heeft die man die tot bekering gekomen, mag ik wel doorgaan met sporten? Met name sport op zondag. En toen heeft hij gezegd, moest luisteren, vertel me van de Heer Jezus. Vertel me wat er met jou gebeurd is. Nou, dat was een mooi antwoord. Je mocht dus doorgaan met voetballen. Nou, na 3 maanden zeiden ze tegen hem, je moet ophouden met preken, want anders ga je eruit. Ja. Nee, maar dit is een heel andere invalshoek. Het is niet omdat iets niet mag of omdat iets moet, maar omdat je hart vol is van hem die in de poort zit. Hij zal uiteindelijk in de onze Heer, hè? Poort is in het Bijbels taalgebruik altijd de plaats waar gezag wordt uitgeoefend, waar de beslissingen genomen worden, daar gebeurt het. Denk maar aan Rut 4 en zo, en dit soort teksten. Bekend in de poort. Haar echtgenoot. En ze maakt onderkleding en verkoopt die kracht en glorie gaan uit van haar kleding. En ze lacht de komende dag toe. Ik wil daar toch nog een keer wat van zeggen. Ik zie uit naar het moment waarop de Heer Jezus ons bij zich roept. Maar op dit moment zijn we hier. En je kunt zeggen, nou, zo pas een donderslag bij heldere hemel misschien. U hoorde het. En misschien komt er nog zoiets vandaag. Misschien zeg je, ja, allemaal zware, moeilijke momenten. Dat zou kunnen. Maar de komende dag lach ik toe. Ik ben er zeker van dat we bij de Heer Jezus zullen zijn. En ik verlang ernaar om hem te zien, om hem iets te zeggen. Wat ik zal zeggen, ik weet het niet. Ook al kun je 3 kwartier achter elkaar praten. Misschien sta je daar wel met de mond vol tanden, om dat zo te zeggen. Maar je hart is vol van de Heer Jezus. Ik wil hem graag vertellen wie hij is. Ik wil hem graag zeggen, Heer Jezus, u bent zo super, zo geweldig. Niet, u hebt het voor mij zo gemaakt dat ik alles rimpeloos en vlekkeloos en zonder enig probleempje ervoer. Nou, misschien waren er wel sneeuwbuien. Misschien waren er wel donderslagen. Misschien waren er grote moeilijke dingen. Maar de komende dag, Heer Jezus, bij u te zijn. In uw nabijheid te zijn. Door uzelf thuisgehaald te worden. De komende dag is het moment waarop u en ik hier vandaan gaan en bij de Heer Jezus zijn. Ik herinner me nog dat hier in Denksbeloof mevrouw op sterven lag. En ik daar was, samen met Henny en misschien nog wel meer, ik weet niet meer precies. En dan vroeg ik, zou u nog een lied willen zingen? Of zou u willen dat wij nog een lied zouden zingen? Toen zei ze, ja, een lied, ja. En dat lied, dat heet Naar het Vaderhuis. En dat hebben we daar gezongen. Zij huilen, ik huilen, janken. Iedereen huilde. Naar het vaderhuis. Daarheen zijn we op weg. De komende dag. Ook al zit het helemaal tegen hier. Dit ligt voor ons. En die toekomst bij en met de Heer Jezus is zo gaaf. Zo bijzonder. Dat je iedere keer daarop gefocust mag zijn. Ze doet haar mond open, zegt vers 26, met wijsheid en onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Niet uit wettische motieven, zo van, en je moet, en ik zal ze onderwijzen, ik zal ze vertellen hoe het moet en hoe ze het dus. Uit genegenheid, onderricht uit genegenheid. Dat betekent dat daar liefde mee annex is. Dat er niet een soort wettisch kader voor is, maar dat er genegenheid is. Ze doet haar mond open met wijsheid. Nou, ik wens het je toe. Ik wens het ook mezelf. Ik bid dat heel vaak voor de Heer. Ik wil zo graag wijze dingen zeggen. Want u bent zelf de bron van wijsheid. En ik wil zo graag iets uit die bron van uw eigen wijsheid doorgeven. Ze houdt de gangen van haar huis in het oog. Dat betekent dat er orde is in haar huis. Ik heb het niet over het huisgezin van jou. Ik heb het over het huisgezin van de gemeente. Het huisgezin van het geloof. En dat is orde. Ook dat voor hem. Waarom? Omdat het zijn huis is. Omdat hij op ons vertrouwt. Omdat daardoor zichtbaar wordt wie hij is. Brood van luiheid eet ze niet. Nou ja, ga er maar aan staan. Ik weet niet hoe lui je bent. Nog even sluimeren, nog even slapen. Onze broodnodige rust. Ik weet het wel. De ene heeft meer tijd voor rust nodig dan de ander. Is echt zo. Gewoon lichamelijke situaties. Maar toch, Heer, ben ik nu niet een beetje lui? Ik ben heel vlug daar. Haar kinderen staan op. De resultaten van iets dergelijks zijn te horen. Dochters hebben krachtige daden verricht, maar jij overtreft ze allemaal, 29. En dan blijkt dat bevalligheid een soort bedrieglijke schoonheid is. Het is allemaal vergankelijk. Dus wat je ziet, wat je aanziet, het is vergankelijk, dat gaat weg. Maar een vrouw die de Heere vreest, zal geprezen worden. Geef haar van de vrucht. En laat haar werken en haar prijzen. Dan kom je bij de Heer Jezus. Heer, hier ben ik. Met dat kleine beetje wat u mij gaf, heb ik misschien 2 ponden erbij gewonnen of 2 talenten. En wat is dat dan nog? Voortreffelijk, je trouwe, voortreffelijke slaaf. Over weinig ben je trouw geweest, maar over veel zal ik je stellen. De beloning, de vrucht. Het is zo geweldig dat dit hier staat. Dit is het einde van het Spreukenboek. Dit is het einde van Salomo zijn verzamelde spreuken. En hij komt tot deze conclusie. Een vrouw die bij die man uit 1000 paste, die was er niet. Maar zo zou ze moeten zijn. De gemeente van vandaag zou zo moeten zijn. En dat is niet moeilijk. Echt niet. Dit is eigenlijk voor iedereen te snappen, te lezen. Helemaal niet moeilijk. Maar waarom doen we dat dan niet? Waarom zeggen we niet, Heer Jezus, we willen zo graag voor u leven, voor u gaan, voor u getuigen en van u spreken. Dan ontbreekt het hem niet aan voordeel. Dan gaat het om hem. En jij en ik, we genieten mee. We krijgen de vrucht van dat werk terug op ons eigen bordje. Dat gaat gebeuren. Heb gezag over 2 steden, heb gezag over 10. Hoort u het? Een klein beetje komt weer terug in het vorm van een beloning. Altijd de Heere zegent. Zo willen we de zomer ingaan. Zo willen we de serie over het Hooglied afsluiten. En zo willen we het verlangen uitspreken om de Heer Jezus te dienen. Vader, we zitten hier of we staan hier. En we hebben het verlangen om voor de Heer Jezus te leven. Hij is het waard. Hij de bruidegom. Hij die zijn leven gaf. Die de losprijs betaalde. Die alles in orde bracht. Die ons vrijkocht en die ons een eigen plek heeft beloofd in het huis van de Vader, die de bruiloft van het Lam in het vooruitzicht heeft gesteld. Hij die ons tot zijn eeuwige eigendom heeft gemaakt en dit ook zal bekronen. En als er straks een rijk is waarin de Heer Jezus heerst, dan komt er een stad uit de hemel, een bruid die voor haar man versierd is. Dan zien alle mensen die schittering, die prachtige glorie van de bruid. Opdat de wereld geloven. Opdat de wereld erkennen. Dat wordt dan waar. Dan wordt het zichtbaar. Dan is het zichtbaar. En nu zijn we hier. En nu willen we ons uitstrekken naar u. En tegen u zeggen. Vader, Heer Jezus. We zouden zo graag ons leven voor u willen leven. En voor u willen leiden. Tot uw glorie. Tot uw eer. Tot zegen van allen om ons heen. En we hebben een mevrouw gevolgd die van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig is geweest. En die op alle mogelijke manieren inzetbaar was. En dan willen we voor elkaar bidden dat wij op de manier die u zelf gegeven hebt, ons wilt inzetten. Zodat we u, Heer Jezus, goed doen. Dat het om u gaat, niet om ons, niet om onze eer, niet om onze naam. Om onze glorie, maar om u, Heer Jezus. En om u, Vader. Dank u wel dat u ons zo nabij wilt zijn en zo een bijzondere plek wilt geven. Zo wilt u ons zegenen. U wilt ons door uw Heilige Geest toerusten om vruchten voor te brengen die de vrucht van de Geest genoemd worden. Om vruchten voor te brengen die aangenaam zijn voor de Heer Jezus en aangenaam zijn voor uzelf. Vader, zo danken wij u dat we met Spreuken 31 uit elkaar mogen gaan dit seizoen. En elkaar eigenlijk mogen zeggen, nou laten we dit maar elke dag gaan lezen. Niet als een soort lijstje van zo moet het, maar als een verlanglijstje van dit wilt u graag zien. Dit wilt u graag zien in mijn leven, in onze levens. We danken u, we prijzen u, we eren u, we maken uw naam groot en heerlijk. Amen.